onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. We gaan zingen uit de 34e psalm en daarvan het eerste vers: Ik loof de Heere, mijn God, mijn zang klim op naar het hemelhof, mijn mond zing eeuwig tot zijn lof, om mijn gelukkig lot, mijn ziel looft op de eer. Het zachtmoedig volk zal het straks verstaan, door vreugd met u zijn aangedaan en juichen tot zijn eer. Psalm 34, vers 1. En luisteren naar de wet van de Heere onze God. En daarna zingen wij van het gebed des Heren het 7e vers. En vervolgen wij met de lezing van Matteüs 5, de versen 1 tot en met 12. Matteüs 5, vers 1 tot en met 12. Maar daarvoor zingen wij het gebed des Heren en luisteren nu naar de wet van de Heere onze God.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen nu Matthäus 5, te beginnen bij het eerste vers. En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg, en als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende, zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Tot zover de schriftlezing.
Tekst van de zojuist gelezen predikatie. kunt u vinden in Matteüs 5 en daarvan het 5e vers. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zoek maar het aangezicht van de Heere in gebed. Grote God, het is in uw langmoedigheid, het is in uw trouw, dat u ons deze morgen gegeven hebt. Ja, dat u in de gelegenheid stelde om hier in de kerk te mogen komen of om met ons mee te mogen luisteren door middel van de kerktelefoon of op andere bewijzen. U schenkt het ons nog, Heere. En dan hebt u gezien wie wij in de achterliggende week zijn geweest, of er een verlangen was om naar het woord van u te mogen luisteren, dat woord dat zondag aan zondag ontvouwd mag worden, en als u het geeft ook vandaag weer. En dat in deze bruisende stad. Heren, u schenkt het nog. En geef dat we daar klein en ootmoedig onder mogen worden. Maar het kan ook zijn, Heren, dat we in de achterliggende dagen vol zijn geweest met vele dingen. Dingen die ons bezighouden. En dat wat kan er veel zijn dat ons bezighoudt in de tijd waarin we leven, in de media die zoveel bericht geven. Heer, het kan ons benauwen. En vanmorgen mogen wij een van de zaligsprekingen beluisteren. En wilt u geven dat daar onderwijs in zou mogen zitten voor een ieder van ons? Heere, u weet wat een ieder van ons nodig heeft, want wij hebben onszelf ook meegebracht. En wilt u geven dat misschien wel teleurstelling ons vanochtend bevatte toen wij hoorden en zagen dat dominee Kievit niet kwam, die door ziekte is verhinderd. Maar toch, Heere, wilt u geven dat er ook in de leesdienst een woord voor ons bij zou mogen zijn. Wilt u dat schenken? Wilt u zijn met degene die moeite en zorgen kennen? Moeite naar het lichaam. Heren, we denken in het bijzonder ook aan zuster Van Dam. Welke een berichtgevingen heeft zij in de achterliggende tijd gehad? En wat komt er veel op haar af? Wilt u met haar zijn en met haar gaan in deze omstandigheden waarin zij ervaren moet dat er sprake is van ziekte en waarbij de doktoren zoeken naar mogelijkheden tot behandeling? Heren, wat een onzekere tijd kan dat geven. Maar wilt u geven dat zij mag zoeken en mag kennen dat vaste fundament van behoud in de Heere Jezus Christus? Wat zal dat groot zijn, Heren, maar wat is het ook nodig om dat te mogen kennen, wil het wel zijn voor de eeuwigheid. Wilt u zijn met anderen die worstelen met ziekte of met moeite naar het lichaam? Er kan ook moeite zijn in het psychische, in de dingen die op ons afkomen en waarvan ons licht ontbreekt, waarin we moeten ervaren dat er zoveel grauwheid, zoveel donkerheid rondom ons kan zijn. Wilt u ook dan, Heere, geven dat het licht van uw woord de duisternis zou mogen opklaren? En wat zal het een wonder zijn, Heere, wanneer er ook vanochtend dan een woord zou mogen zijn wat als een lichtstraal mag schijnen in de grauwheid, in de donkerheid, in de duisternis. Wilt u zijn met uw getrouwe dienaren die op mogen komen om uw woord te verkondigen? Heere, wil u daarin ook vanmorgen alles geven wat zij nodig hebben om dat woord uit te mogen dragen? Want ten diepste is het toch uw woord, Heere. Wilt u er dan zelf in meekomen? Maar wilt u ook zijn met die dienaren die verhinderd zijn vanwege ziekte of vanwege andere redenen? En wellicht is het de tijd waarin wij leven en toch, Heere, wij horen van meerdere predikanten die verhinderd zijn vanwege ziekte om voor te gaan. Heere, wat ligt ook daar een spraak in? Dat ook zij, net als wij, kwetsbare mensen zijn die het alles en ook de gezondheid en de kracht van u moeten ontvangen. Wat een les ligt daarin. Heere, wilt u geven dat ze weer herstel mogen ontvangen. Dat hun hulp en kracht alleen van u zal worden verwacht. Wilt u het goed maken met uzelf? Heere, daar hebben wij het niet naar gemaakt. En dat hebben wij ook niet verdiend. Maar wilt u het nog doen om uw grote naams wil, om Jezus wil. Amen. We gaan nog zingen van Psalm 37 en daarvan het zesde vers: het zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten in de zoetste rust verblijd. En wat verder volgt, en het 15e vers en het 20e vers van Psalm 37. nagelaten om mee te delen dat er 3 collecten zijn. De eerste collecte is voor de eredienst, de tweede voor onderhoud kerk en pastorie en de derde voor algemene kosten kerk. En aan het einde van de dienst is bij de uitgang gelegenheid om uw gaven daarvoor te geven. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, in het evangelie van Matteüs komt het woord zachtmoedig 3 maal voor. Op alle plaatsen staat het woord zachtmoedig op een centrale plaats. Deze preek gaat over de tekst waar het woord zachtmoedig voor het eerst in Matteüs staat, namelijk in hoofdstuk 5, vers 5. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. En het thema van de preek is Christus zachtmoedigheid. En daarvan 3 gedachten. De eerste is Christus onderwijs over zachtmoedigheid. De tweede, Christus belofte voor zachtmoedigen. En de derde, Christus vertroosting van zachtmoedigen. De eerste gedachte, Christus onderwijs over zachtmoedigheid. Gemeente, u kent wel het type mens waarvan u tegen elkaar zegt, als iedereen zo was, dan zou er geen oorlog in deze wereld zijn. Deze mensen doen geen vlieg kwaad. Dat niet eens omdat ze conflictvermijdend gedrag vertonen. Ten koste van alles gaan ze ruzies en conflicten uit de weg. Nee, wanneer er een conflict dreigt te ontstaan, dan weten ze dat met hun houding, hun manier van benaderen en met hun woorden de oplopende gemoederen op zo'n wijze te sussen dat niemand zich in zijn recht voelt aangetast. Iedereen is dankbaar en tevreden over de wijze waarop het probleem is opgelost. We zeggen dan wel eens tegen elkaar, dat zijn zachtmoedige mensen. Wat een zegen als je zo'n karaktereigenschap mag bezitten. Niet alleen in de kerk kom je die mensen tegen, maar ook buiten de kerk in de samenleving. Wat is het aangenaam om met zulke mensen samen te werken. Zulke mensen tot je buren te hebben, of dat je ze tot je kennissenkring mag rekenen. Zachtmoedige mensen. Het is een teken van Gods goedheid, dat na de zondeval in deze boze wereld nog zachtmoedige mensen zijn. Het is ook een teken van Gods goedheid in de gebrokenheid van ons leven, die zo om zich heen heeft gegrepen en diepe sporen heeft getrokken, ook tot in onze karakters toe, dat de Heere de karaktereigenschap van zachtmoedigheid nog bewaard heeft. Hij geeft deze eigenschap nog steeds aan mensen, jongeren en ouderen, en die daardoor ook tot zegen voor anderen mogen zijn. Ze zijn allereerst tot zegen voor hun directe omgeving. Met deze eigenschap mogen ze soms leiding geven aan kinderen, jonge mensen of ouderen. Wat kunnen ze dan veel voor anderen betekenen? Zachtmoedigheid. Een onverdiende zegen. Het gevaar is groot dat we met dit beeld van zachtmoedigheid in ons achterhoofd naar onze tekst kijken. Bewust of onbewust meten we onszelf of anderen met ons beeld aan dit schriftwoord. We stellen onszelf de vraag of wij zachtmoedig zijn, maar we vragen ons niet af wat de Bijbelse betekenis van zachtmoedig is. Op dat moment lopen we het gevaar om te blijven hangen in een oppervlakkig oordeel. Zachtmoedig is dan een karaktertrek, overgoten met een geestelijk sausje. De Heer Jezus gebruikt voor het woord zachtmoedigen in de zogenaamde zaligsprekingen een specifiek woord. Het woord zachtmoedigheid staat op vele plaatsen in het Oude en in het Nieuwe Testament. Voor zachtmoedig worden in de Bijbel verschillende woorden gebruikt. Het woordje dat de zaligmaker hier gekozen heeft, komt maar 4 keer voor in het hele Nieuwe Testament. Eenmaal in de eerste brief van Petrus en de 3 keer in het evangelie van Matthäus. Hoewel de Heer Jezus genoeg woorden kon gebruiken om het woord zachtmoedig weer te geven, kiest Christus heel bewust voor dit specifieke woord. Dit woord heeft niets te maken met ons karakter, met ons gemoed of met de vraag hoe mensen u in de omgang ervaren. Dit woord bezit een eigen achtergrond. Het woord is afkomstig uit de dierenwereld. Sommige kinderen krijgen paardrijles. Deze lessen kun je in de manege volgen of elders. Misschien heeft het paard waarop jij rijdt een wild karakter. Haar gedrag lijkt soms wel op een ongetemd dier. Nu, dat wilde, ongetemde gedrag is de achtergrond van ons woord zachtmoedig. Een ongetemd wild paard dat geniet van de vrijheid, daarin aardt en zich die vrijheid niet laat ontnemen. Misschien heeft u wel eens gezien of gelezen hoe men zo'n wild paard in de natuur vangt. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Het vangen van zo'n dier is al een hele onderneming. Het tam krijgen van zo'n dier is nog wel even iets anders. Met het opsluiten van zo'n wild paard in een hok ben je er nog niet, maar dan begint het pas. Het temmen van een paard is niet alleen een kwestie van veel geduld. Soms moet je ook veel kracht tonen. Het gaat uiteindelijk om de vraag: wie is nu de sterkste? Wie heeft nu het sterkste karakter? Dat wilde paard of jij? Dat maakt veel mensen, al kunnen ze misschien uitstekend paardrijden en zijn ze bedreven in het vangen van wilde paarden, ongeschikt om zo'n wild paard tam te krijgen. Op enig moment moet het gevangen paard zijn meerdere erkennen. Het buigt zijn hoofd en geeft zijn vertrouwen. Je hebt het dier naar je hand gezet. En nu pas begint het temmen en het leren luisteren. Dat is de achtergrond van het woord zachtmoedig. Oorspronkelijk betekent dit woord het temmen van een wild dier, bijvoorbeeld van een paard. Als we zo naar deze zaligspreking kijken, dan heeft de Bijbelse betekenis van het woord zachtmoedig niets te maken met ons karakter, maar alles met ons hart. Het temmen van een wild dier, dat betekent zachtmoedig. Met zijn keus voor dit woord ontdekt de Heer Jezus ons aan wat er huist in ons hart en leven. Christus spreekt deze zaligspreking uit in de bergrede. Aan zijn voeten heeft zich een grote schare verzameld. Terwijl hij preekt, kijkt hij hen aan. Met deze uitspraak maakt hij verschil tussen de mensen die voor hem zitten. Maar hoe maakt hij verschil? Hij kijkt rond en ziet onder hen mensen met een vriendelijke uitstraling en een fijne glimlach op hun gezicht. Bedoelt hij dan hen wanneer hij zegt: zalig zijn de zachtmoedigen? Zegt hij dan: dat ben jij en dat bent u, vriendelijke en fijne mensen? Valt de rest er dan buiten omdat ze niet vriendelijk en zachtmoedig lijken? Nee. Wanneer de zaligmaker deze zaligspreking uitspreekt ten overstaan van zoveel mensen die bijeengekomen zijn om te luisteren naar zijn woord, dan spreekt hij iedereen aan, ongeacht de vraag of hij of zij vriendelijk of onvriendelijk is. Om die reden mag ik in de eerste plaats met volle vrijmoedigheid deze zaligspreking toepassen op iedereen. Met deze uitspraak plaatst de Heer Jezus jou en u en mij voor de spiegel. De woorden zalig zijn de zachtmoedigen plaatsen u en mij direct voor de vraag of u als een wild dier getemd bent door Christus. Is hij uw meester geworden? De keerzijde van deze zaligspreking is aangrijpend, gemeente. Is Christus op dit moment niet uw meester? Dan geldt voor u: rampzalig zijn zij die door mij niet getemd zijn. Deze keerzijde is de ernst van Jezus' prediking. Tegenover zalig staat rampzalig, dood of leven. Vanwege de ernst van deze prediking sluit de Heer Jezus de bergrede af met het vertellen van de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. Met deze gelijkenis vat hij zijn onderwijs samen en past dat door deze gelijkenis met kracht toe. De strekking van deze gelijkenis is: zalig is hij die het woord hoort. Ik vergelijk hem bij een wijze bouwer. Voordat hij zijn huis bouwt, legt hij eerst het fundament. Om die reden begint hij de bouw met graven, om het fundament te kunnen leggen. Tegenover de wijze bouwer plaatst Christus de dwaze bouwer. Een dwaze bouwer is iemand die het woord van God en het onderwijs van de Heer Jezus op de klank afhoort. Op zijn manier doet hij het met wat hij gehoord heeft. Hij fundeert zijn huis op de zandvlakte. Maar wanneer een storm opsteekt en de orkaan over het huis buldert, stort het bouwwerk met donderend geraas in elkaar en blijft er een puinhoop over. Deze gelijkenis maakt de ernst van Jezus' zaligspreking in één keer duidelijk. Tegenover 9 keer zalig staat 9 maal rampzalig. Zo ook bij deze zaligspreking. De woorden zalig zijn de zachtmoedigen staan tegenover de uitspraak: rampzalig zij die niet zachtmoedig zijn. Ik kan me voorstellen dat iemand bij zichzelf denkt: wat bedoelt u met de woorden die niet zachtmoedig zijn? Nu, we zongen in vers 7 uit het gebed des Heren. Daarin staan de woorden: de driften veel, het hart onrein. Mag ik eens vragen hoe u die woorden gezongen hebt? De driften veel, het hart onrein. Kostte het u veel moeite om 1, 2 of 3 driften bij uzelf te ontdekken? Of moest u al zingend tegen de Heere belijden: Heere, met respect, maar er staat hier wel een fout. Er moet hier niet staan de driften veel, maar de driften ontelbaar en het hart onrein. Mag ik zo eens wat driften opsommen, gemeente? Ik moet dat trouwens doen. Dit woord moet concreet op uw hart worden toegepast. Met behulp van Matthäus maak ik de toepassing. Jongelui, Matthäus heeft een voorkeur voor het getal 3. Let er maar eens op als je Matthäus leest. Er staan hier bijvoorbeeld 3 keer 3, dat zijn 9 zaligsprekingen. Na de 9e zaligspreking volgt een algemene uitspraak. De uitzending van de discipelen in Matthäus 10, 3 keer 3, een wonder. En steeds 3 wonderen op 1 dag. Bijvoorbeeld wanneer Jezus de melaatse herstelt. Geneest hij op dezelfde dag de knecht van de hoofdman. en de schoonmoeder van Petrus. Drie wonderen op één dag. De daaropvolgende dag verricht de Heer Jezus weer drie wonderen. En de dag daarna gebeuren er opnieuw drie wonderen. In deze lijn noem ik een aantal driften. Steeds drie keer drie. Zonder daarmee volledig te willen zijn. Tegelijkertijd hoop ik wel dat ik daarmee heel dicht bij uw en mijn hart kom. Ik zeg u dit met het gebed, dat u vanwege uw hart tegenover de Heere beleidt, de driften veel, het hart onrein. Ik denk aan het trits, jaloezie, eigen eer en laster. Trekken deze drie niet zo vaak samen op, jaloezie of afgunst, de ogen, eigen eer, de gevoelens die bovenkomen in je hart en laster, hoe je daarop reageert. Zomaar opeens, je wordt getriggerd en geprikkeld met je ogen. Dat roept voordat je er erg in hebt, dat gevoel van afgunst op. Iemand in je omgeving maakt een opmerking over een ander en meteen klonken die scherpe woorden uit uw mond. Woorden zo scherp als messen. Wie krijgt het wilde dier van de jaloezie getemd? Het geprikkeld worden in je eigen eer? Wat kan je dat krenken als je meent dat iemand boven je staat? Wie kan het dier van zijn tong beteugelen? Het flapte zo uit. Zeggen we dan tegen elkaar, maar het komt wel uit je hart. De driften veel. Het hart onrein. Een volgende trits. Ik denk aan de trits hoogmoed, die samen vergezeld met broertje trots onder leiding van egoïsme staan. Trots. Er is een gezonde trots. Je mag trots zijn op iets wat je gemaakt hebt. Laten we bijvoorbeeld zeker een kind een compliment geven wanneer het iets moois gemaakt heeft of goed zijn best heeft gedaan. Achter ons ligt een tijd waarin het geven van complimenten in veel gezinnen niet of nauwelijks gebeurde. We weten nu welke pijnlijke gevolgen dit kan krijgen. Laten we positief reageren op een kind of een jongere die iets goeds heeft gedaan. Maar wat is de grens tussen gezonde trots en egoïstische trots, flinterdun. Egoïsme komt zomaar naar voren. Het komt voor jezelf. Het gaan voor jezelf. Je ellebogen gebruiken ten koste van de ander. Het zoeken van je eigen eer. Ook als je weet dat je daarover een ander opzij moet zetten. Is het niet goed schiks, dan maar kwaadschiks. Het negeren van die ander, omdat u zich beter voelt en denkt dat u veel beter bent dan hij of zij. Waar komen deze gevoelens vandaan? Uit uw hart. De driften veel, het hart onrein. Wat stelt het woord tegenover deze drie slag van trots, hoogmoed en egoïsme? Tegenover de woorden uit onze tekst. Zalig zijn de zachtmoedigen. In Filippenzen 2, vers 4 en 5 staat, want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was, die de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Hij heeft zichzelf zo diep vernederd, dat hij om die reden door God werd vervloekt en door de mensen werd veracht. In dit vers zegt Paulus niet, u moet een beetje op hem lijken. Nee, hij zegt, dat gevoelen zij in u. U moet worden wie hij is. Tegenover de andere drie slag, jaloezie, eigen eer en laster staat ook een Bijbelgedeelte. Ik denk aan een passage uit de eerste brief aan de gemeente te Korinthe. Paulus schrijft deze woorden wanneer deze gemeente uiteengescheurd wordt. Vooral jaloezie, eigen eer en laster spelen er een grote en verwoestende rol. Op allerlei verschillende manieren worden deze driften openbaar. Gemeenteleden halen hun gelijk door andere gemeenteleden voor de rechter te slepen. Ze gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Partijen in de gemeente staan lijnrecht tegenover elkaar. Paulus zegt op enig moment: waarom leidt u geen onrecht? Waarom geeft u de ander geen gelijk? Ook wanneer u in uw gelijk staat, waarom laat u het niet los? Leg het in de handen van hem die door de genade meester over u allen is. Wanneer Christus uw meester is, raakt het u toch niet? Dan raakt het toch uw meester. Wat ijveren wij voor ons recht ten koste van de andere gemeente, niet alleen in de samenleving, maar helaas ook zo vaak in de kerk. Ik moet in dit verband denken aan een anekdote uit het leven van dominee C. van Dam. In leven predikant geweest in de gereformeerde gemeente. Tijdens zijn leven diende hij een aantal jaren een gemeente waar kerkenraadsleden en gemeenteleden grote moeite hadden met zijn prediking. En bijna elke kerkenraadsvergadering was het wat. Dan waren de preken te moeilijk. Dan waren ze te zwaar. Dan waren ze te scherp. En op een ander moment waren ze weer te licht. U kunt het zich voorstellen wat het met iemand doet. Op een gegeven ogenblik kwam dominee Van Dam 's avonds laat moedeloos thuis. Zijn vrouw wachtte op hem en hij deed zijn beklag bij haar. Nadat haar man uitgepraat was, zei ze: man, nu moet je eens goed luisteren. Hebben ze je al uitgemaakt voor een vraat? Een wijnzuiper? Een Belialsman? Nee, zei Van Dam, dat hebben ze niet gezegd. Nu, zei zijn vrouw, dat zeiden ze wel tegen jouw meester. Kom, we gaan slapen. Het valt eigenlijk nog wel mee. Waarom leidt u niet liever onrecht? Ik kan het heel gemakkelijk zeggen, gemeente, want bij mij begint het dan ook te bruisen. Dan komt dat wilde dier naar boven. Dat wilde dier van drift en rechtvaardigheidsgevoel wil zich niet laten beteugelen, maar wil zich uitleven. Ook voor mij geldt: de driften veel het hart onrein. Ik denk aan de driften liefdeloosheid, minachting en haat. Ook deze driften zijn broertjes en zusjes van elkaar. Liefdeloosheid, dat kan heel verkapt en heel gecamoufleerd. Je stelt je wel heel vriendelijk op. Maar als de persoon je gedachten kan lezen en die vertaald worden in daden, dan waren er al verschillende doden gevallen. Wat kunnen we ook met onze ogen iemand haten? Een stap verder is minachting. Hoe kunnen we iemand vernederen, soms zonder woorden, alleen al door je uitstraling en houding? Hoe kunnen we iemand negeren? Vergun me de uitspraak: we zijn in staat om iemand dood te zwijgen. Wat is dat erg als dat tot in het gezin toe plaatsvindt? Bijvoorbeeld als ouders één of meerdere kinderen doodzwijgen. Dan is de stap naar de haat zo gezet. We zouden verder kunnen gaan, gemeente. Mag ik in alle eenvoud gewoon eens de vraag stellen: bleef u buiten schot? Kost het u veel moeite om buiten schot te blijven? Wat voor soort van wapens moest u daarvoor aandrukken om de pijlen van het hart op uw hart te kunnen afweren? De tweede gedachte. Christus belofte voor zachtmoedigen. Wat voor belofte is er voor de zachtmoedigen? De Heere Jezus zegt: zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. We zijn bij de zaligsprekingen geneigd om deze versen als afzonderlijke uitspraken te lezen. Maar alle zaligsprekingen vormen samen één lange ketting. Het is net als met je kralenketting, kinderen. Als je een mooie kraal uit de ketting wilt halen, dan zul je de kralen één voor één van het snoer moeten afhalen. Je kunt niet zomaar je schaar erin zetten om die ene kraal te pakken. Want je weet het, als ik de draad doorknip, dan stuiteren alle kralen over de grond. En zo is het ook met de zaligsprekingen. Ze vormen samen één lange ketting. Het is alles of niets. En zo wil de Heer Jezus zeggen. Alle zaligsprekingen vormen samen het sieraad van een christen. Christus spreekt hen zalig door al deze beloften als een ketting om hun hals te leggen. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen het aardrijk beërven. Zij beërven het aardrijk. Als u deze belofte op het eerste gehoor hoort, dan denkt u misschien: ze gaan naar de hemel toe. U zou deze belofte dan kunnen lezen als een beloning van goed gedrag. Als u zachtmoedig bent, dan mag u naar de hemel toe. Maar dat betekent deze belofte nu net niet. Het eerste wat namelijk opvalt, is dat in de tekst geen hemel, maar aardrijk staat. In de tweede plaats belooft de zaligmaker niet dat zachtmoedigen het aardrijk ontvangen, maar ze zullen het aardrijk beërven. Beërven, dat wil zeggen, ze hebben er recht op. Het aardrijk wordt hun toegezegd en aan hen vermaakt. En daarvoor is een testament opgemaakt. En in dat testament staat hun naam vermeld. Aan zachtmoedigen vermaakt God het aardrijk. Zo belooft Christus in deze zaligspreking. U zou het kunnen vergelijken met een jong stel dat op het punt van trouwen staat. In de omgeving laten ze een nieuw huis bouwen. Op dit moment ligt de grond nog braak. Als we er langs rijden, ziet u misschien wel een landmeter staan of een paar mensen die bezig zijn met het ontginnen van de grond. Maar u hebt er geen idee van wat daar zou plaatsvinden. Maar als dat jonge stel er langs rijdt, zeggen ze tegen elkaar: daar komt ons huis. Ze hebben er een beeld bij. De tekeningen zijn uitgebreid bekeken en nu de grond bouwrijp gemaakt wordt, staat alles in het teken van de oplevering en inrichting van de nieuwe woning. Want een huis laten bouwen is één. Maar u moet het ook inrichten. Ook daarover worden veel gesprekken gevoerd. De keuken krijgt een andere plaats. Er komt een andere type badkamer. Alle vrije tijd gaat daaraan op. Ondertussen gaat het gewone leven door. Maar het dagelijkse leven van dit jonge stel wordt beheerst door de toekomstige woning, de trouwdag en het huwelijksleven. Dat is wat de zaligmaker bedoelt. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen het aardrijk beërven. Hij zegt niet: de hemel is voor de zachtmoedigen. En ze hebben de garantie daarvan bij wijze van spreken in hun binnenzak. Nee, het dagelijks leven van de zachtmoedigen staat helemaal in het teken van het toekomende leven op Gods nieuwe aarde. Gods koninkrijk straks bepaalt hun leven nu. God heeft hen niet getemd en zachtmoedig gemaakt voor dit leven, maar met het oog op het toekomende leven. Ze leven alsof ze al in de toekomende wereld leven. Hun leven is helemaal afgestemd op Gods heerlijkheid, gericht op Hem, vol van Hem. Gods belofte van het toekomende leven stempelt hun dagelijks leven voor zijn aangezicht. Het stempelt ook hun houding tegenover hun naasten, wat vooral deze zaligspreking beklemtoont. Hun leven wordt gekenmerkt door liefde, gunning en zelfverloochening. Deze zachtmoedigheid bepaalt hun doen en laten. Het is genade als u dat persoonlijk mag kennen. Alle dingen waarover we ons zo druk kunnen maken, stellen in het licht van de eeuwigheid niet zo heel veel voor. Laten we onze dagelijkse beslommeringen maar meer afwegen in het licht van de eeuwigheid. Doe dat maar eens. Bijvoorbeeld op een moment dat u zich gekwetst voelt. Even nadenken. Is het het waard om hier bovenop te springen in het licht van de naderende eeuwigheid? Het kan zomaar zijn dat het dan verdwijnt als sneeuw voor de zon. In het licht van de eeuwigheid zijn er wel andere zaken waarover we ons zo druk moeten maken. Net als dat jonge stel dat zo vaak tegen elkaar moet zeggen, onze gedachten, tijd en krachten wordt helemaal opgeslokt door het nieuwe huis dat wacht. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen het aardrijk beërven. Daar staat Gods kinderen voor ogen. Als ze op hun plaats zijn, leven ze daarvoor. En daar leven ze uit. En dan de derde gedachte, Christus vertroosting van zachtmoedigen. We gaan naar ons derde punt. Mag ik u eens een vraag stellen? Hoe heb je tot nu toe geluisterd? Stel u luistert met een bloknootje en turft de woorden die u hebben aangesproken. Hoeveel streepjes staan er bij de woorden zachtmoedig? Bij de wilde dieren die getemd zijn in je hart en bij uw leven in het licht van de naderende eeuwigheid. Hoeveel streepjes staan er bij die tritsen van 3x3? Streepjes omdat u dit herkent in uw eigen leven. Herkenning ook van de eerste trits van driften, jaloezie, eigeneer en laster. De tweede trits van driften, hoogmoed en trots en egoïsme. De derde trits van driften, liefdeloos minachting, haat. Heeft u deze driften allemaal weten te temmen? Of stond er op een gegeven moment een grote streep? En moest u denken aan de woorden die we zongen? Wat wordt er van ons in die staat? Zo gij, o God, ons verlaat. De driften veel, het hart onrein. Bent u met uzelf al eens omgevallen door het ontdekkend woord van God, omdat u failliet ging? Heeft u al amen moeten zeggen op de andere kant van deze zaligspreking, u bent rampzalig omdat u niet zachtmoedig bent? Gemeente, het is een hele bewuste keus om boven dat derde punt te zeggen, vertroosting. Deze zaligspreking is ontdekkend en vertroostend. Waarom? Laten we eerst letten op het moment wanneer de Heer Jezus de zaligspreking uitspreekt en hoe Hij dat doet. We lezen in vers 1 en 2. En Jezus, de scharen ziende, is geklommen op een berg. En als Hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot Hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen, zeggende, meer dan eens is het mensen opgevallen dat Matthäus hier vertraagd schrijft. Normaal gesproken neemt hij in het evangelie grote sprongen in het beschrijven van Jezus' leven en onderwijs. Dat is geen wonder. Hij moet selecteren uit de vele gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden tijdens de omwandeling van de Heer Jezus die rondtrok in Judea en Jeruzalem. Verschillende wonderen die hij gedaan heeft, heeft Matthäus laten liggen. Om die reden is het juist opvallend wanneer hij op bepaalde momenten een gebeurtenis of preek gedetailleerd beschrijft. Wat ook opvalt is dat Matthäus woorden gebruikt die hij aan het Oude Testament ontleent. Deze woorden herinneren aan het moment dat Mozes de berg Horeb beklom om de wet te ontvangen uit Gods hand. Daarna daalde hij af, opende zijn mond en onderwees het volk. De evangelist Matthäus beschrijft in Matthäus 5 tot en met 7 Jezus uitleg van de wet van Mozes. Voortdurend benadrukt de Heer Jezus dat hij de wet van God niet ontbindt of afschaft. Integendeel, hij brengt de wet tot zijn bestemming. Hij toont wat het hart van de wet is. Hij concretiseert het gebod. De Heer Jezus is hier de tweede grote Mozes. Hij is de grote wetsuitlegger. Tegen de achtergrond van de bergrede is de eerste Mozes in het Oude Testament een type van de grote profeet en leraar, de Heere Jezus Christus. De betekenis van het oud-testamentische gebod wordt in Matthäus 5 tot en met 7 uitgelegd en vervuld. Zoals Mozes de berg beklom en afdaalde, zo beklimt Jezus de berg. Zoals Mozes een grote schare van volk onder de voet van de berg aantreft, zo ontmoet de Heere Jezus een grote schare. Zoals Mozes de wet van God uitgelegd heeft, zo onderwijst Jezus de betekenis van de wet van de Heere. Tegenover de woorden, gij zult niet. Uit Exodus 20 plaatst Jezus zijn onderwijs dat hij begint met de woorden, zalig zijt gij. Wanneer de Heer Jezus deze grote schare mensen ziet, dan ziet hij een horde wilde dieren. Hij werpt de teugels van het woord uit om deze wilde dieren te temmen en hen als zachtmoedigen te brengen aan zijn voeten. Dat gebeurt nog steeds, ook in deze dienst. Wanneer u luistert naar het woord zachtmoedig, dan kijkt u in een spiegel. Het is mijn hartelijke wens dat u op enig moment een diep verdriet in uw hart voelt bovenkomen. Heren, ik schiet aan alle kanten tekort. Zolang een mens nog naar de kerk gaat om zelfbevestiging te vinden, zit hij te luisteren vanuit zijn trots, hoe bevindelijk dat ook ingekleurd is. Het is niet altijd een zegen als u uit de kerk komt met een fijn gevoel. Het kan ook een zegen zijn als u een keer uit de kerk komt terwijl u onder de prediking een flink pak slaag gekregen heeft. Dat Gods woord u pijn deed. Wat doet het u en mij wanneer we ons leven spiegelen aan het woord zachtmoedig? Zet u dagelijks doen en laten eens af tegen Christus belofte, zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen het aardrijk beërven. Zijn wij dagelijks zo vol van zijn belofte? Bepaalt Christus belofte ons doen en laten op dinsdag, donderdag of vrijdag? Of gaan we voor het hier en nu? Hebben we God alleen daarbij nodig? Ja, de hemel is nog zo ver weg. We voelen ons hier op aarde best wel thuis. We hebben het eigenlijk best wel goed. De eerste troost. De Heere roept ons samen rondom het woord. Mag ik dat beeld eens gebruiken? Zondags stroomt de kerk vol met een kudde wilde dieren, die de Heere door zijn geest allemaal één voor één aan de teugel van het woord wil leggen. Hij wil ons stemmen met de koorden van zijn liefde. Hij kan en wil ons brengen onder het zachte juk van Christus zachtmoedigheid. De tweede troost. Kijkt u mee naar de aanhef van de zaligspreking. Hij gaat daar zitten. leraar in Israël leest staande Gods woord. Zittend legt hij de schrift uit. Door te gaan zitten laat hij zien dat hij zich onder het gezag van Gods woord wil stellen. Gods woord staat boven alles. Zittend ontvouwt hij de schrift. Op deze manier wekt hij ook de indruk dat zijn onderwijs stabiel en vast staat. Zijn leer kan een stootje verdragen. Maar de Heer Jezus opent ook zijn mond en begint te leren, zo schrijft Matthäus. Hij wil daarmee benadrukken dat zijn onderwijs niet zomaar een afgeleid gezag heeft. Hij spreekt niet in naam van een ander, zoals dat bij ons het geval is. Nee, hier spreekt de grote profeet en de grote leraar, die zelfstandig Gods wet uitlegt. Zoals hij leert, leert niemand. Toen niet en nu niet. Hij spreekt met zijn eigen gezag. Zijn gezag is het gevolg van zijn zalving door de Heilige Geest. Alle gesproken woorden zijn eeuwigheidswoorden. Jezus' woorden worden gedragen door de adem van de Heilige Geest. Ze zijn met de goddelijke kracht en bezitten het gezag van het woord van God zelf. Ook nu spreekt Jezus zo. Hij trekt aan de teugel en wil uw hart temmen door het te brengen onder het gezag van Gods woord. Soms voelt u dat misschien wanneer u al luisterend onder de klem van Gods woord wordt gebracht. Misschien ging u niet eens met verwachting naar de kerk, maar een woord raakte u. Het liet u niet los. In de dagen daarna kwam die ene opmerking uit de preek steeds terug. De God van het woord trok. Dat is een groot wonder, gemeente, als God gaat trekken. En hoe vaak heeft u dat al niet gedaan in uw leven? Die opmerking van die docent. Was het toevallig dat hij net die opmerking maakte in het licht van de preek van die zondag? Dat dagboek dat je moest lezen sloot naadloos aan bij waar je mee rondliep. Er werd getrokken en u trok terug. Als geen ander weten u en ik dat wij onze vrijheid uit onszelf niet opzeggen. Ze mogen ons alles afnemen, maar niet onze vrijheid. Onze houding is: ik bepaal zelf wat ik wil. Ik laat me niet door iemand iets zeggen. En dan probeer je die gedachten van je af te schudden. Maar er is één die trekt en die is sterker dan u. De Heere trekt trouwens ook op verschillende manieren. Dat heeft ook alles te maken met de weerstand die hij ondervindt. Sommige mensen worden op een heel geleidelijke wijze tot de zaligmaker getrokken en geven zich langzaam maar zeker over aan hem. Maar de meesten onder ons, en ik schaar me ook bij die groep, verzetten zich aan alle kanten. Daarom moet de zaligmaker zoveel kracht gebruiken om uw trots, uw hoogmoed, uw egoïsme te kunnen doorbreken. Dan kan het geen kwaad als uw leven wordt opengelegd in het licht van de eeuwigheid en het begrip rampzalig door de Heilige Geest ook eens op uw hart wordt gebonden. Dat het besef doorbreekt in uw leven: zoals ik nu leef, leef ik voor de hel en ga ik verloren. Wat is het een troost, gemeente, als de Heilige Geest uw ogen opent. Wanneer het besef begint door te dringen in je hart: zoals ik nu leef, kan ik niet verder leven. Al geeft dat heel veel onrust. Daarachter zit die ene hand. Mag ik het zeggen in het licht van het Nieuwe Testament, tegen de achtergrond van Christus' volbrachte werk? Daarachter zit die ene doorboorde hand die de teugels zo vasthoudt en trekt. Christus door woord en geest trekt. En de derde troost is de stelligheid waarmee de Heer Jezus de zaligspreking uitspreekt. Zalig zijn de zachtmoedigen. Er staat niet: zalig bent u als u zachtmoedig wordt door goed uw best te doen en ik help een klein beetje. Nee, als ik deze uitspraak lees, is het alles of niets. U bent het of u bent het niet. Het heeft dus geen zin om naar huis te gaan met het idee, de spiegel is me voorgehouden en nu moet ik gaan worden zoals het woord mij voorhoudt. Dan bent u te laat. Daarvoor is de schade die u aangericht hebt in uw leven veel te groot. Kijk alleen maar even naar het minachten van een ander met uw blik, met uw houding, met uw gedachten. Het is alles of niets. Wat is dat eigenlijk, zalig? Het heeft me diep vertroost dat de zaligmaker zelf het woord zalig uitlegt. Leest u maar mee in vers 12. Daar valt de letterlijke omschrijving van het woord zalig te lezen. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Waarom zou ik blij zijn en verheugd zijn? Wel, om hem die dit zegt, Christus, zegt dit. De blijdschap en de vreugde van de zachtmoedigen ligt niet in hun leven. Nee, als u getemd en beteugeld bent door het woord en zo zit te luisteren aan de voeten van de zaligmaker, dan zult u moeten belijden: Heere, de driften veel en het hart onrein. Maar hij spreekt zalig. Zijn woord staat tegenover uw leven. En zijn woord overschaduwt en overmeestert uw leven. Zijn geest knecht ons hart door het woord en maakt ons kind aan zijn voeten. Daar ligt de vreugde en de blijdschap. Zijn belofte is de bron van mijn vreugde. Als Jezus mijn mond zou openen, zou zeggen: u bent vervloekt. Ja, dat hadden we verwacht. Maar hij zegt: zalig, verblijd en verheugt u. In wie? In hem. Het laatste wat betreft de troost van deze zaligspreking. Het woord zachtmoedig staat 3 maal in het evangelie van Matthäus. De eerste keer in de zaligspreking. De tweede keer in de uitspraak van de Heer Jezus: komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Matthäus 11, vers 28 en 29. Leert van mij niet hoe u zachtmoedig wordt, maar dat ik met een hoofdletter zachtmoedig ben. Ik ben. De derde uitspraak is wanneer de Heer Jezus Jeruzalem binnengaat, rijdend op een ezelin. Matthäus haalt de schrift aan en zegt: de koning komt tot u. Zachtmoedig. Om de vreugde en de blijdschap te vinden waarover Christus in deze zaligspreking spreekt, zullen we moeten komen tot hem. En hij komt tot ons. Hij verheugt mijn hart wanneer ik als een getemd dier gebracht word tot mijn meester. En hij tegen mij zegt: ik ben zachtmoedig van jou. Vervult zijn woord mijn ziel met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Hij is het voorbeeld van zachtmoedigheid. Hij wordt geknecht aan de wil van zijn vader, ondanks dat hij geen wild dier is, maar kind van de waarheid. Maar hij is ook degene die mijn leven steeds meer afstemt op hem, in navolging van hem. Hij temt het wilde dier van de driften door zijn woord. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben. Bevatten deze woorden niet het geheim van de diepe vreugde en blijdschap? Is dat niet de enige bron waar onze driften in geblust worden? De bron van de bodemloze liefde van Christus. Knakt hij niet met zijn zachtmoedigheid onze trots en hoogmoed als we hem zien, zwijgend voor God en onder de mensen, onrechtlijdend onder de mensen en zwijgend voor zijn vader, uit liefde tot hem en tot zijn kerk? Vervult zijn zachtmoedigheid ons niet met diepe blijdschap en vreugde wanneer wij zien hoe hij zijn rug buigt en zijn handen aan het kruis laat binden? Hij rijdt als koning Jeruzalem binnen. Tegelijk neemt hij de gestalte van de lijdende knecht aan. Dragend zijn kruis dient hij zijn vader. Eens willend met de wil van zijn vader, offert hij zichzelf aan God op. Heel zijn lijden en sterven is gericht op wat hem wacht, achter het kruis, de dood en het graf namelijk, het volkomen verenigd te willen zijn met zijn vader, als de verhoogde en verheerlijkte Christus in hemelse heerlijkheid. En zo is er nu troost voor mensen die al luisterend naar het woord moesten bidden. Heere, hier zit zo'n wild dier in de kerk. Trek maar aan die teugel. Is het niet goed schiks, dan maar kwaad schiks. Eén ding weet ik, dat die teugel, al is ze soms zo hard, ligt in Jezus' doorboorde hand. En achter die hand klopt Christus' hart, die maar één ding wil. Hij wil mij zalig spreken, door tegen mij te zeggen, zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen het aardrijk beërven. Amen. We zingen Psalm 25, vers 4. Zeren goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing dwalen. Hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Hij zal leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heren. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Psalm 25, vers 4. Heren, we hebben het zojuist gezongen. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Heren, hij of zij is door u ingewonnen. Hij of zij is getemd geworden als dat wilde dier waar we deze morgen van hebben mogen horen. En wat is het een genade, Heere, als we daarvan mogen weten in ons leven. Maar wilt u ook die genade schenken als we daar nog niet van mogen weten dat het woord ons stilzet. Heere, u wilt toch nog werken door woord en geest. Zodat u dan ook het woord van deze morgen, ook al heeft het misschien iemand pijn gedaan, nog tot een rijke, ja tot een eeuwige zegen willen stellen. Wilt u met ons zijn en met ons gaan, ook als we weer van hier gaan. Wilt u ons veilig geleiden en ons, ook als u het ons geeft, vanmiddag hier weer samen willen brengen. Wilt u ons horen en het verkeerde vergeven. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 76. Het vijfde vers. Als God ter hoge vierschaar steeg, het zachtmoedig volk verlossing kreeg, ontzette zich het gans heel al. Gewis der mensen gramschap zal, wanneer ze op het hoofd hevigst is aan het blaken, uw grote lof nog groter maken. Psalm 76, vers 5. Deze predikatie is van dominee C.P. de Boer. Eindigen wij met de zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.